Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Kortie Media.
In Veldheren ga ik, Jos de Groot, elke week voorbij de frontlijn in Oekraïne met twee generaals buiten dienst. Peter van Umm en Mart de Kruijf. Zij hebben een duidelijke missie. Aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Iedere aflevering kijken we met hun ogen naar wat er nu gaande is op het strijdtoneel en gaan we dieper in op één thema. Vandaag, de oorlog in Oekraïne woedt inmiddels 15 maanden voort. Maar welke ontwikkeling hebben beide legers in die tijd doorgemaakt? Wat leren ze van elkaar? Passen ze zich aan? En wat zien we daarvan terug op het slagveld? Je luistert naar Veldheren. We maken ook elke week een extra aflevering waarin Peter en Mart vragen van luisteraars beantwoorden. Tegen een kleine bijdrage kun je die aflevering beluisteren op vriendvandeshow.nl/veldheren. We hebben inmiddels al meer dan 300 vrienden en hopen jou daar natuurlijk ook te verwelkomen. Deze reguliere afleveringen blijven gewoon gratis. Laten we beginnen met de situatie op de grond in Oekraïne. Maar weer even over Bachmoed. Tijdje wat minder over gepraat. Nu is het weer volop in de belangstelling. Veel beweging natuurlijk daar, omdat Oekraïne ook terreinwinst zou boeken. Wat zien jullie gebeuren?
Ja, wat er eigenlijk is gebeurd, is dat het initiatief na 10 maanden is gekanteld. Zo noemen we dat. En dat betekent eigenlijk dat waar 10 maanden lang Oekraïne verdedigde en reageerde op wat de Rus deed, is het nu schijnbaar andersom. Hè? Heeft het Oekraïense leger noord en zuid van Bachmoed heeft aanvallen gepleegd. Dus probeert weer het initiatief naar zich toe te trekken, zodat de Russen moeten reageren. Dat is opvallend natuurlijk. Dat is best wel een wending. De uitslag van weten we nog niet. Hè? Want het is elf wel zo dat de bevoorradingslijnen naar Bachmoed, die zijn weer open. Dus dat is voor Oekraïne winst. Maar het laat wel zien dat we langzamerhand een soort andere fase van deze oorlog weer ingaan. Dit is niet het offensief, dat is echt iets anders. Maar wel een andere fase van de oorlog in, waarbij het initiatief door Oekraïne weer wordt hernomen. En daar is dit onderdeel van.
Ja, er zijn ook tekenen dat in Bachmoed en omgeving de Russen daar ook weer stukjes terrein hebben gewonnen. Dus het is nog wat ondoorzichtig. En ik zou eigenlijk wel zeggen, ja, we zien van alles. Maar wat zien we nou eigenlijk? Wat is daar nou aan de hand? Want hebben we het over een vooropgezet plan van de Oekraïners die proberen om noord en zuid van Bachmoed door te dringen en dan Bachmoed te omcirkelen? Is het een niet verwachte terugval van Russische troepen waar ook op gezinspeeld wordt? En hebben de Oekraïners dan op deze, wat wij wel eens noemen, window of opportunity, hè, op deze kans heel snel ingespeeld en zijn ze weer vooruit gegaan? Laat ik mijn fantasie toch even helemaal de vrije loop. Want je moet bij scenario's moet je niet gelijk de rem erop zetten, maar moet je proberen zo creatief mogelijk te zijn. En ja, dan zou ik een heel mooi scenario toch wel eventjes willen schetsen. Ja,
ga je gang.
Dat is dat we hebben gezien dat Prigozhin, die heeft vorige week...
De baas van Wagner.
Ja. Die heeft vorige week voor het eerst iets gedaan waarvan wij al eerder zeiden, dat heeft hij niet gedaan. Want hij scheldt op iedereen, hij vervloekt iedereen, maar hij bleef wel weg bij Poetin. En vorige week heeft hij, en als ik dan uit de bronnen de vertaling mag geven, heeft hij van Poetin gezegd, wat als deze grootvader een complete klootzak is? De grootvader die denkt dat het goed met hem gaat. Nou, dat zijn nogal ferme uitspraken. En iedere Rus begrijpt dat wie die met grootvader bedoelt. Hij heeft dat overigens weer ingetrokken, maar toch. En als we dan kijken dat de reguliere strijdkrachten en allerlei bazen niet echt op hebben met Wagner en met Prigozhin. En dan je kijkt dan in het veld naar wat er gebeurt. Dan zie je dat Noord en Zuid van waar de Wagner groep bezig is. Dat daar de Russische troepen in ieder geval terugvallen. Om welke reden dan ook.
Ja.
Het zou toch niet zo zijn dat ze proberen de Wagnergroep dadelijk in de problemen te brengen aan de Russische kant. Dat is een heel wrang scenario voor de Russen natuurlijk. Maar het kwam wel even in me op.
Ja, Mart, kwam het ook in jou op?
Kijk, het heeft zich heel veel van weg dat ze de Wagnergroep willen isoleren van het reguliere Russische leger. En wat er dan gebeurt, weet ik niet. Maar het maakt de spanningen binnen de top van de Russische krijgsmacht en de Wagnergroep alleen maar groter. Dus dat is een effect, niet alleen een militair effect, maar ook een soort politiek-strategisch effect, wat Oekraïne nu al heeft bereikt.
Mart, jij zei het resoluut. Wat we in Bakhmut zien en de offensieve bewegingen van Oekraïne die we daar zien, dat is nog niet het offensief. Kun je dat uitleggen? Want ik lees dat in sommige theorieën op social media best veel terug, dat mensen zeggen, oh, is dit niet het begin van het offensief? Jij zegt eigenlijk heel duidelijk, nee, dat is het niet.
Kijk, Bakhmut is echt een gevecht op zich. En is het eigenlijk geworden over de afgelopen 10 maanden. De symboliek van Bakhmut, dat de Wagnergroep wil laten zien dat ze wel een Oekraïnse stad konden veroveren, leidde ertoe dat er steeds meer middelen daar naartoe ging aan beide kanten. Wagnergroep en Russisch leger aan de ene kant en Oekraïns leger aan de andere kant. Terwijl de militaire waarde van Bakhmut eigenlijk te verwaarlozen. Het is niet een plek met veel verbindingswegen, spoorlijnen of wat dan ook. Of die dominant ligt in het terrein. Helemaal niet.
Dus daar begin je ook je grote offensief?
Nee, daar zou je helemaal niet beginnen. Dat is heel raar. Maar die symbolische waarde is heel groot geworden. Maar je moet je afvragen, wat voor zin heeft het om een offensief bij Bakhmut te gaan beginnen als je weet dat daar heel veel eenheden van het Russische leger liggen, veel artillerie staat en veel reserves van het Russische leger staan. Dat is juist de plek waar je een offensief niet wil beginnen. Je wil juist die reserves zoveel mogelijk ontwijken en de Russen verrassen waar je gaat aanvallen. Dus het is heel onlogisch dat dat zo is. Maar je pakt wel even een voordeel mee. En daar hebben we het net even over gehad. Het voordeel is dat je het initiatief naar je toe trekt. Dus de Russen moeten waarschijnlijk nog meer troepen naar Bakhmut trekken. Die kunnen ze elders niet inzetten. En je krijgt weer meer frictie, ruzie binnen de top van de Russische strijdkrachten. En de Wagnergroep. Dus dat effect heb ik nu al even meegenomen. Nog een teken dat het niet het offensief is, is een goede indicatie of het offensief echt aan de gang is, is als je die westerse middelen ziet.
Ja.
Dus als je de Leopard 2 ziet, als je de Amerikaanse infanterie gevechtsvoertuigen ziet, dan weet je, oké, dit is het zwaartepunt, dan is iets aan de hand. Dat zien we nu niet. De tegenaanvallen worden uitgevoerd met, zeg maar, regulier materieel wat ze al hebben. Overigens wel interessant, onze oude Nederlandse IPR, ons panzerrupsvertuig dat we zien, dat wordt daar nu ingezet in een offensieve rol. Het is net alsof je op een oefenterrein zit.
Peter, wat zie jij van het offensief, wat dan wel het offensief zou moeten zijn?
Nou, het mooie is, we zien er niks van.
Nee.
Dus dat doen de Oekraïners gewoon hartstikke goed. We zien dat er eigenlijk over de hele frontlinie van noord naar zuid zijn er her en der activiteiten. Ook trouwens van de Russische kant. Die wel degelijk op plekken speldenprikken weer uitdelen. Maar de Oekraïners doen dat ook. Ja, dat is echt het binden van de tegenstander. We zien aan de Russische kant dat zij het er echt proberen met in de diepte voorraden en aanvoerlijnen aan te vallen in de hoop dat ze daarmee het aankomende offensief zullen belemmeren. Maar daadwerkelijke tekenen van waar en wanneer, dat zien we nog niet. En ja, Zelensky is net op rondreis geweest.
Ja.
Dus in ieder geval heeft hij nog gewacht tot hij waarschijnlijk thuis is. En heeft hij toch nog weer het nodige aan steun opgehaald in Europa.
Ja.
Kijk, het is ook een beetje een definitiekwestie. Je kunt ook zeggen, het offensief is eigenlijk al bezig, want Oekraïne is in de diepte van het bezet terrein doel aan het bestrijden, beschermt zijn eigen achtergebied. En de Russen doen het net andersom. Hè? Die vallen Oekraïne in de diepte aan. We noemen dat dan shaping operations. Maar
bij andere activiteiten noem je dat het voorspel.
Ja, precies.
Ja. Staat genoteerd, Peter.
Ja, alhoewel, laat mij. Dan zou ik wel kunnen weten wat de diepe operatie is, maar de achtergebiedoperatie moet ik even over nadenken. Maar goed, maar het culmineert. Het krijgt echt pas een heel duidelijke signatuur op het moment dat je ziet echt op de grond. Wij noemen dan de close operatie, de nabij operatie, als die plaatsvindt. Of als daadwerkelijk fysiek contact plaatsvindt, om de analogie maar even door te zetten, dan zie je echt oké. Okay, ja. Nu is het offensief is ook echt over, zoals hij over de startlijn.
Laten we even naar een luisteraarsvraag gaan over dat offensief van Oekraïne. Vraag van Wim de Meijer. Hij mailt ons: ik heb een vraag en ben wat ongerust over het lenteoffensief van Oekraïne. Hij schrijft: de voorbije dagen worden we haast overspoeld met gelekte berichten uit Rusland en van de Russische commandanten over zware verliezen, een tekort aan munitie, volledige eenheden die deserteren. Daarbovenop was er dat vreemde filmpje van die aanslag op het Kremlin, tussen aanhalingstekens, en berichten van massa-evacuaties in de bezette gebieden. Aan de andere kant heb je dan de zegevierende berichten van Oekraïnse kant over dat lenteoffensief. Zouden die berichten van de Russische zijde niet een soort misleiding kunnen zijn om de Oekraïnse strijdkrachten overmoedig te maken en tot te snelle beslissingen te dwingen? Want je vindt ook berichten over de bijzonder zware defensieve versterkingen die de Russen aan het opwerpen zijn. Daar hebben we het natuurlijk ook over gehad. Het is een beetje een wat-als vraag, maar ga eens mee in zijn denkpatroon.
Nou, ik denk dat de Oekraïners realist genoeg zijn en goed genoeg geïnformeerd zijn om dit soort uitingen van de Russische kant te plaatsen. Je ziet wel dat er aan de Russische kant soms een opmerkelijke openheid is. Hè. Ze hebben net bekendgesteld dat er 2 kolonels aan het front zijn gesneuveld. Met naam en toenaam werden die genoemd. Maar je ziet ook dat er duidelijk directieven zijn uitgegeven aan de Russische kant om in ieder geval niet de offensieve acties van de Oekraïners die er zijn, om die te downplayen. En dat is vooruitlopend op het feit dat wat zij verwachten, dat er een groot offensief komt waarbij ze toch echt wel even moeten inleveren. En als je aan de voorkant dan kan zeggen, nou, er wordt niks van die Oekraïners, heb je daarna weer wat uit te leggen. Dus ja, de Russen zijn wel degelijk bezig met een verhaal te bouwen om wat er gaat komen. Maar ik denk dat de Oekraïners dat prima doorzien.
Kijk, je zit in deze fase nu, worden we van beide kanten, als het een directe bron is uit Oekraïne of uit Moskou, dan word je gewoon voor de gek gehouden. Je wordt gemanipuleerd in deze fase.
Ja. Helder.
Ja, maar ook, we hebben het de vorige keer over de lucht gehad. Ja. En toen hebben we het nog gehad over dat er een kolonel van de luchtstrijdkracht van de Oekraïners begon over de noodzaak van de F-16. En dan zie je hoe ze daarmee bezig zijn. Want even later sturen ze een filmpje de wereld in van een vlieger, een Oekraïnse vlieger, die nog eens een keer betoogt dat ze F-16's nodig hebben. En zo zie je dat ook de Oekraïne gewoon de rest van de wereld bespeelt.
Ja. Jij noemde net al even, Peter, die tour van Zelensky door Europa. Hij krijgt veel steun, hè?
Ja, gelukkig wel.
Ja.
In ieder land waar hij komt, krijgt hij steun. Ja. Soms niet meteen concrete aanbiedingen, maar in ieder geval politiek en diplomatiek wordt gezegd van we steunen jullie zolang als nodig is. Maar hij heeft toch weer aardig wat binnengehaald in Duitsland, Frankrijk, Engeland. Ja. En wat ik het meest opmerkelijk vind, is dat de Britten dus hebben gezegd dat ze die Storm Shadow raketten...
Storm Shadow raketten, klinkt heel spannend.
Ja, klinkt heel spannend, maar dat is wel echt een verandering van de westerse kant. Want we hebben altijd nog middelen gegeven waarbij de Oekraïners niet zo heel ver konden reiken. Het verste was een beetje met de Amerikaanse HIMARS, zo'n 80 kilometer. Maar de raketten voor 150 kilometer, die gaven ze niet. Maar nu komen de Britten dus met de Storm Shadow aan, die een bereik van zo'n 250 kilometer heeft. En ja, dat kan al wel een invloed hebben. Ze zeggen dat de Oekraïners hebben beloofd dat ze niet Russisch grondgebied zullen aanvallen. Maar ja, we hebben ook wel eerder gezegd dat er nogal wat discussie is over wat is nou Russisch grondgebied. En daarbij is natuurlijk het meest opmerkelijke de Krim. Want de Russen beschouwen dat als Russisch grondgebied en de Oekraïners echt als Oekraïns grondgebied. En ja, Sebastopol is wel de haven, de thuishaven van de Zwarte Zeevloot. En dat komt nu echt goed binnen bereik als ze die raketten hebben. Dus ja, hoe dat gaat lopen weet ik niet. Wat ik opmerkelijk vond was dat bijna onmiddellijk daarna hebben de Russen gezegd dat ze een paar van die raketten hebben neergehaald. Nou, ik weet niet hoe snel die geleverd zijn door de Britten, maar dan is het wel verdomde snel gegaan. En we moeten wel begrijpen, die dingen die worden dus gewoon ingezet vanaf vliegtuigen. Dus de Oekraïners moeten hun vliegtuigen daarop inzetten. En dan moeten ze om voor de inzet hoog gaan vliegen. Dan word je dus onmiddellijk gedetecteerd door de Russische radars. En dan die raket loslaten. En die gaat dan op van hoogte, valt hij eigenlijk naar beneden. En gaat hij op hele lage hoogte, zoekt hij zijn weg. Want het is een geleid ding. Maar dat vind ik wel een hele opmerkelijke.
Kijk, het is, aan de ene kant is het een politiek signaal. Want Poetin hoopt natuurlijk op tijd deze oorlog nog te kunnen winnen. En dus wacht hij op het moment dat het Westen zwakke knieën krijgt. Nou, als zowel Duitsland, Frankrijk als het Verenigd Koninkrijk hier heel duidelijk in zijn, afgelopen week is wel, wij krijgen volgens nog geen zwakke knieën. Dus dat politieke signaal is heel duidelijk afgegeven. Dat is voor Poetin best wel een tegenvallen. Het tweede is, wat natuurlijk nu wordt toegezegd, met de enkele uitzondering na, gaan we dit jaar niet meer zien. Dat zijn echt middelen die eigenlijk voor de volgende fase van de oorlog voor volgend jaar gaan instromen. En dat is ook wel logisch, want je weet, de komende maanden worden heel intensief. Ik ga verliezen leiden. Ik kan zelf niet meer aanvullen. Ik heb geen industrie en geen voorraden meer. Dus ik ben afhankelijk van het Westen om straks ook de continuïteit te hebben om ook de oorlog op de grond te kunnen blijven voeren en in de lucht te kunnen blijven voeren. Daar gaat de hele discussie over F-16 en over de hele ronde over extra middelen en materiaal gaat er nu eigenlijk over. Gaat over de oorlog van volgend jaar, niet over de oorlog van dit jaar.
Ik blijf dat wel een heftig besef vinden. Dat we dus al ruim een jaar in deze oorlog zitten. En dat we eigenlijk met z'n allen constateren, nou, het zou zomaar kunnen dat we, nou, dat wij hier over een jaar nog steeds aan tafel zitten.
Het werpt de fundamentele vraag op hoe ver wij in het Westen Oekraïne willen steunen in deze oorlog. Het werpt een rauwe, maar ook duidelijke vraag op naar ons. Zijn wij politiek, economisch en militair bereid om Oekraïne te blijven steunen? Poetin gokt
nog wel.
Ja, en Poetin gokt op onze zwakte. Dat zegt iets over hoe hij over ons denkt. En tot nu toe zien we daar geen tekenen voor.
Ja, en je ziet ook hoe wij in het Westen daar gewoon gedachtenstappen in maken. Want ja, iedereen weet hoe we hebben lopen aanhikken tegen het leveren van tanks. Zeker Duitsland heeft daar erg tegen. En nu roepen ze gewoon openlijk in dat pakket van 2,7 miljard... wat we nu weer voor jullie gaan neerzetten. Daar zitten in ieder geval nog 30 extra Leopard 1 tanks in.
Ja.
Dus ja, en nu vinden we dat gewoon. Dat we tanks leveren, terwijl een paar maanden terug zaten we er vreselijk tegen aan te hikken. Ja, de Oekraïners hopen natuurlijk dat we die gedachtenstrappen doorzetten en er straks F-16's komen.
Laten we, voor we naar het bredere gesprek over de geleerde lessen van deze oorlog, nog even naar een luisteraarsvraag gaan van Corine Haasbroek. Zij schrijft ons het volgende. Namelijk, waarom zijn er geen vrouwen aan het front? Ik kom ze tenminste niet tegen in de berichtgeving. In deze tijden van emancipatie verbaast me dat. En is het niet zo dat door vrouwen mee te laten vechten je ook een grotere legermacht krijgt? Ik ben wel benieuwd. Heren.
Nee, maar daar kun je twee dingen over zeggen. Ja, je ziet minder vrouwen aan de frontlijn. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat fysiek en mentaal van soldaten het uiterste wordt gevraagd. En we zien dan wel zeker vrouwen in de frontlijn optreden, maar dan niet zozeer bij de gevechtseenheden, maar meer bij de ondersteunende. Bij de logistiek, bij de geneeskundige troepen, daar zijn heel veel vrouwen. Dus het is niet dat ze er niet zijn. Ze zijn er wel, maar meer in een ondersteunende rol. Het tweede is, en dat vergeten we wel eens, als de mannen aan het front zijn, wie draait dan de maatschappij? Dat zijn ook de vrouwen. In elke oorlog is dat zo. Die draaien de industrie, die draaien het ambtelijk apparaat, die draaien de ziekenhuizen. Dus het is zeker niet zo dat vrouwen niks doen. Als dat niet gebeurt, dan ligt heel Oekraïne stil. Dus het is een soort verschuiving van werkzaamheden. We kennen wel de beelden uit de Eerste Wereldoorlog met de vrouwen die in de munitiefabrieken staan, of in de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Staten. Die vrouwen die allemaal werken. Dus het is cruciaal, de rol van vrouwen, dat je die inzet. Want al die arbeidskracht die heb je nodig, alleen aan het front, bij de gevechtseenheden, waar fysiek en mentaal het uiterste wordt gevergd, daar zie je ze minder. En er komt nog een effect bij, heeft Israël geleerd in de oorlog. Als je vrouwen in de frontlijn inzet, heeft dat een effect op de soldaten. Want als vrouwen worden aangevallen, dan zie je dat mannen de neiging hebben om dat te voorkomen en zich daarop te gaan richten in plaats van op de opdracht zelf. En dat leidde gewoon af van militaire effectiviteit. En daarom is Israël daar ook een beetje van teruggekomen. En vooral de heel vrouwendienst in die ondersteunende diensten en minder bij de vechtseenheden.
Ja, bij dat onderzoek bij de Israëli's bleek dus ook dat mannen dan grotere risico's gingen nemen om hun vrouwelijke collega's te beschermen. Dat zit dus ergens toch nog in dat beestje man.
Ja.
Dat je dat doet. Dus dat zijn wel dingen die je mee moet nemen. Ja, Mart heeft het over fysiek en mentaal zwaar werk. Nou, de vrouwen kunnen mentaal echt net zoveel aan als de mannen. Dat is voor Mart en mij denk ik geen twijfel. Maar ja, over het algemeen, als je gewoon het gemiddelde neemt, zijn die jongens gewoon net iets sterker dan de vrouwen. Dat wil niet zeggen dat je vrouwen niet fantastisch kunt inzetten. En als ik het even buiten een oorlog mag trekken, in de missie die wij met onze krijgsmacht hebben gedaan, ja, dat zouden we niet hebben kunnen doen zonder vrouwen. Want sommige taken kunnen mannen gewoon niet uitvoeren. Zo simpel is het.
Wat kunnen wij niet?
Nou ja, in landen met een geloof van de islam, daar is het toch verdomde lastig voor mannen om vrouwen gewoon te contact te krijgen met vrouwen en te vragen hoe het is, wat hebben jullie nodig. Dus daar heb je echt vrouwen nodig om contact te maken met vrouwen. Ja, en als vrouwen dan bij elkaar zitten in een kamer, dan gaan de sjaals ook af, dan gaan de boerkaas ook af. En dan praten gewoon vrouwen met vrouwen. En ja, voor ons was het altijd moeilijk om te zien van als er iemand met een boerka liep, ja, wat is het? Ik adviseerde mijn soldaten altijd van kijk vooral naar de schoenen.
Ja.
Ja. Want dan weet je of er een man of een vrouw onder die boerka loopt. Maar je weet ook dat als die vrouw gewoon hele moderne schoenen heeft, dat ze thuis waarschijnlijk onmiddellijk die boerka afgooit en enorm veel vrijheid heeft. Maar als ze op die arme tierige sandaaltjes liep, dan wist je dat het de kans groot was dat ze thuis ook niet best had.
Ja. Kijk, vrouwen komen af en toe wel degelijk in het front. Hè. Er zijn heel indrukwekkende films en ik heb zelf ook meegemaakt dat, noemen ze dat, flight nurses, zusters aan boord van een helikopter, die gewonde soldaten moet oppikken en stabiliseren. Dan weet je niet wat je ziet. Dat is ongelooflijk als je dat meemaakt. Dus daar gaat het niet om. Het punt is, als jouw collega gewond op de grond ligt en die weegt 90 kilo en heeft 50 kilo uitrusting bij zich, dan moet je 140 kilo even sleuren. En wie kan dat? Zelfs de meeste mannen kunnen dat niet eens. Nee. Dus dan zie je dat er soms wel een grens ligt. Los van dat mentale, dat beschermen wat mannen hebben. Ja, niet iedereen kan dat.
Mooi. Dank voor de mooie vraag, Corine Haasbroek. Dan het thema van deze week. Geleerde lessen, zowel aan de Russische als Oekraïnse kant. We gaan proberen te duiden welke ontwikkeling de beide legers en landen hebben doorgemaakt sinds de Russische invasie in Oekraïne. Die begon op 24 februari van 2022. Peter, jij kwam met dit thema. Je wilt het hier graag over hebben. Waarom?
Ja, omdat ik heel veel zie, lees, hoor. Dat mensen nu zeggen dat die Russen, die zijn zo stom, die leren helemaal niks en die maken iedere keer dezelfde fouten. En dat vind ik wel een hele simpele manier om naar de Russen te kijken. Aan de andere kant hoor je ook zeggen dat die Oekraïners doen het geweldig. Nou, die hebben ook wel een paar dingen geleerd. Dus daarom vind ik het wel belangrijk om hier gewoon wat meer licht over te laten schijnen. Want ook die Russen leren echt. En misschien niet alles. En je hebt ook natuurlijk van wat leer je en wat doe je daarmee. Maar om te zeggen dat de Russen het allemaal dom doen, dat gaat mij veel te ver.
Om de vragen die we hebben te beantwoorden, is het misschien een logische stap om even terug te gaan naar 2014, moment waarop deze oorlog misschien wel begon, zou je kunnen zeggen. Annexatie van de Krim natuurlijk. Mart, wat deed Oekraïne toen anders ten opzichte van vandaag de dag?
Ze hebben drie dingen geleerd. In fysiek opzicht, dus zeg maar qua een uitrusting, hebben ze gewoon geleerd dat ze een aantal dingen niet hadden. Slecht hadden. Een heel simpel voorbeeld te noemen.
Zo'n moment in 2014 hadden ze dat niet.
Ja. De kijkers op hun tanks die voldeden niet. Ze zagen overdag niks en ze zagen 's nachts niks. Ja, dat schiet niet op. Dus die hebben ze aangepast. Die hebben ze veranderd. Ze hebben hun tanks geüpgrade, zeg maar. Hebben ze gepimpt en beter klaargemaakt voor de oorlog. In mentaal opzicht zagen ze dat ze problemen hadden met motivatie van soldaten en onder moeilijke omstandigheden soldaten toch een opdracht konden uitvoeren. Er was echt een motivatieprobleem. En dat hebben ze getackled door heel veel leiders op een andere wijze op te leiden dan de traditionele Russische wijze van leiderschap. En we hebben het wel vorige keer over gehad. Dus ze hebben ze opgeleid volgens het principe van mission command. Dat zegt, je zegt mensen wat ze moeten doen en waarom ze moeten doen, maar niet hoe ze het moeten. Je geeft ze zoveel mogelijk vrijheid van handelen. En dat hebben ze ook geleerd, omdat de top van het Oekraïnse leger is vanaf 2014 opgeleid als officier in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Die hebben die principes daar geleerd. En wat ze er ook hebben geleerd is een stukje vakmanschap, hoe je operaties plant. En NAVO is daar gewoon goed in, maar er zit ook heel veel ervaring natuurlijk in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk met recente oorlogen zoals de Golfoorlog. Dus hebben ze geleerd hoe je nou die operaties moet gaan plannen. Dus ze hebben bewust gezien, oké, we moeten een heleboel dingen anders doen. Dat is lessons identified, noemen we dat. Hè? Want die zie je wel vaak. Maar om ze ook om te zetten in lessons learned, om wat mee te doen, daar zijn ze natuurlijk vanwege die hele concrete dreiging, hè, met stoom en kokend water, zijn ze mee bezig vanaf 2014. En dat effect zie je.
En misschien nog één stap terug, Peter. Want waarom waren ze in 2014 niet voorbereid?
Nou, ik denk dat ze
of minder goed.
Tonders goed wisten dat er een grote dreiging was vanuit Rusland. Maar ze zaten toch nog vast aan hoe ze in de Sovjet-Unie uiteindelijk waren opgegroeid, opgeleid. De doctrines die ze hadden. En toen was er ook niet de grootste steun van het Westen. Dus ze moesten het doen met wat ze hadden en wat ze kenden en konden. En na 2014 heeft dat bij velen de ogen geopend. En bij de Oekraïners heeft dat echt tot die verandering geleid die Mart net zo mooi omschrijft. Ja. Maar kregen ze ook wel meer steun. Met name opleidingen van mensen en van eenheden.
En met welk gevoel of met welke Ja, met welke voorbereiding, met welke ideeën begon Rusland daar in 2014 aan?
Nou, weet je, er komt eigenlijk nog iets bij. Dat is wel een brugje naar jouw vraag. Als je de geschiedenis induikt, dan zie je dat een krijgsmacht die een oorlog wint, die verliest vaak de volgende. Want die denkt, het is allemaal goed gegaan, ik heb weinig te leren. Een krijgsmacht die een oorlog verliest, die wint vaak de volgende. Heel veel van die voorbeelden zijn er. We kennen bijvoorbeeld de Zesdaagse Oorlog in 67 en Yom Kippur in 73. Dat Israël volledig verrast was door wat er de eerste dagen van die oorlog gebeurde vanuit Syrië en uit Egypte. Waarom? Van je fouten leer je meer. Van je nederlagen leer je meer. Dus dat principe zit er in de geschiedenis ook wel in. En dat zie je ook wel een beetje hier.
Moet wel zeggen dat ze hem uiteindelijk toch gewonnen hebben.
Uiteindelijk, ja. Maar ook
maar ten koste van veel.
Tegen een hele, hele hoge prijs. Ja. En dan zie je dus dat de Russen eigenlijk dachten, ons concept van hybride oorlogvoering, dat betekent dat je niet alleen vecht op het slagveld, maar ook in propaganda en dat je cyber gebruikt. En nou, dat werkt allemaal, want we hebben Krim ingenomen, delen van Donbass. Dus die waren wat minder kritisch naar zichzelf geworden, want het concept werkte en achteraf in Syrië werkte dat ook nog. Ja, terwijl Oekraïne dacht, nou, wat wij hebben gedaan werkt dus niet, dus wij moeten fundamenteel iets anders doen. Ja. En het gekke is dat de Russen eigenlijk de planning voor de inval helemaal hebben gebaseerd op het zwaktebeeld van Oekraïne. Dus ze hebben de planning gedaan op de voor hun best case en niet de worst case van wat gebeurt als Oekraïne wel gaat vechten. Daar is een hele plan op gebaseerd geweest. Ja, en daar hebben ze een hele hoge prijs voor betaald.
Ja, ik denk dat het nog iets sterker is, Mart. Want ze hebben dus de Oekraïners onderschat en zichzelf overschat.
Ja.
Dus het is niet alleen de best case en wat de Oekraïners zouden doen, maar ze dachten ook dat ze het zelf allemaal wel even zouden fixen. Ja, dan ga je de bietenbrug op. Nou, zo
Peter, zeggen. Zou dus kunnen, want we begonnen het gesprek met dat jij zei van nou, ik hoor heel vaak dat mensen denken van die Russen die zijn maar dom, die hebben geen idee wat ze doen. Daar kunnen we misschien best een beetje een ander licht op gaan schijnen. Zou jij eens een begin eraan kunnen maken van ja, welke ontwikkeling heb je bij het Russische leger gezien?
In ieder geval kwamen ze er naar dat het helemaal fout ging. Kwamen ze erachter dat ze hun planning beter moesten doen.
Helemaal fout, dan hebben we het over de begindagen van de
oorlog. Ja, dan hebben we het over de begindagen van de oorlog. Dat ze hun planning beter moesten doen. Dat ze dat wat wij noemen redundantie. Hè, dat je zorgt dat je voldoende troepen hebt, ook erachter. Dat je ook voldoende voortzettingsvermogen hebt in voorraden en dergelijke. Nou, dat hebben ze uiteindelijk door schade en schande geleerd. En uiteindelijk heeft het geleid tot het besluit van Poetin om naar een oorlogseconomie te gaan. Wat je nog niet 1, 2, 3 op poten zet. Maar dan zie je dat ze toch wel leren dat ze meer moeten doen.
Wat is een oorlogseconomie?
Oorlogseconomie betekent dat je dus gewoon alles focust op het
alles daarop inrichten.
Ondersteunen van je krijgsmacht. Ja. En dat je dus veel zware industrie in Rusland, dat die niet meer tractors moet maken, maar dat die toch eens misschien moeten gaan kijken hoe ze voertuigen voor de militaire organisatie kunnen maken. Ja. Dus daar leren ze dan best wel in. Op een gegeven moment hadden ze door dat hun jeugdige leiders, de leiders vooraan in de eenheden, die doen het niet zo goed. En ze begonnen toen wel de hogere leiders naar voren te sturen. Ook hun commandoposten naar voren te sturen. Maar ja, toen kwamen de Amerikanen over de brug aan de Oekraïnse kant met de HIMARS. En toen werden die commandoposten werden aangevallen. En ook de logistiek werd aangevallen. En de Russen hebben toen heel snel daarvan geleerd. En hebben die installaties weer verder weggebracht buiten die cirkel van die 80 kilometer van die HIMARS. Dus zo leren ze wel degelijk dingen en passen ze zich ook wel aan.
En wat je bijvoorbeeld ziet is dat ze, als je kijkt naar tactisch optreden, dus op de grond zelf, hoe moet nou tanks samenwerken met infanterie? Dat oefenen ze ook. Alleen ze hebben eigenlijk niet meer de kaderleden, de officieren en de onderofficieren, om te kunnen oefenen, om te kunnen coachen en mentoren. Dus doen ze in Wit-Rusland voor een groot deel. Daar leiden ze hun eenheden op. Het interessante is, ook in de communicatie hebben ze geleerd. Want ze begonnen deze oorlog als een speciale militaire operatie om Oekraïne te denazificeren. Maar heel snel, na de operationele pauze, zeg maar, na de eerste nederlaag van Poetin, werd het een oorlog tegen NAVO. NAVO viel aan. Het is een oorlog tegen het Westen. Dus in elk aspect, niet alleen militair, maar ook communicatie, ook politiek, ook economisch, oorlogseconomie, schakelen ze heel snel. En dat is op zich niet zo nieuw, want eind 41 deden ze het niet anders. Alleen toen werden ze massaal geholpen door de Verenigde Staten. Ja. Met economisch steun, met de leen- en pachtwet. En nu moet het zelf doen.
Ja. Een ander ding is, ze hebben best wel gezien hoe moeilijk het is om militairen te recruteren of weer op te roepen. De verhalen zijn legio van jonge Russen die het land hebben verlaten. Of die gewoon net deden over hun neus bloeden van ik heb die brief nooit thuis gehad. Ja, en dan gaan ze dus nu over naar een digitaal systeem. En iedereen heeft daar ook een mobiele telefoon. Dus mensen kunnen niet meer ontsnappen als ze worden opgeroepen. Of je moet echt het land uit. Dus ze verbeteren best wel dingen.
Ja, we hebben natuurlijk ook vaak dat leiderschap van de Russen hier besproken. Mart, jij raakte er net ook al even aan qua de ontwikkeling die de Oekraïnse leiders hebben doorgemaakt sinds 2014. Zien jullie dat leiderschap van de Russen, zien jullie dat op termijn ook veranderen?
Er zit ook, we hebben al gehad, lessons identified is anders dan lessons learned. Hè?
Ja.
De verliezer die wint vaak de volgende oorlog. Wij zijn ook vaak huiverig om lessen te identificeren, omdat we dan vragen krijgen naar verantwoordelijkheid en naar schuld. Hè, als we terugkijken doen we dat liever niet, want dan wordt het gelijk persoonlijk en dan gaan we verantwoordelijk of schuldigen aanwijzen. En dat maakt het soms politiek of ook militair best wel pijnlijk om terug te kijken. Dus dan ontwijk je ook eigenlijk de lessons identified om die om te zetten in lessons learned. En dat maakt het zo gevoelig. Hè? Het maakt natuurlijk voor de Russische legerleiding is het gevoelig om in die spiegel te kijken. Want degene die nu leiden zijn degene die ook in 2014 een leidinggevende positie hadden. Ja, dat maakt het niet al te makkelijk. Maar als we naar ons eigen land kijken. We hadden onze eigen minister van Defensie zijn in december 2020. Onze krijgsmacht kan niet meer voldoen aan de grondwettelijke taken. Ja, nu gaat er heel veel geld extra naar Defensie. Maar het is niet zo dat we even terugkijken van waarom zijn we in zo'n situatie gekomen. Niet om een schuldige aan te wijzen, maar dat is de politieke laan die het krijgt. Maar om te zorgen dat we het in de toekomst kunnen voorkomen.
Maar dus qua leiderschap aan de Russische kant, als ik jouw analogie volg, zie jij dat niet zo gauw gebeuren. Nu Poetin er nog zit, nu natuurlijk Gerasimov een hele belangrijke rol heeft in deze oorlog, dan wordt het wel heel pijnlijk om in die spiegel te kijken en te denken, hé, we moeten dat leiderschap aan gaan passen.
En ik denk dat dat voor de Russen het grootste gevaar is. Dat ze niet het vermogen hebben om in de spiegel te kijken.
Ze zijn daar overigens niet uniek in. Laat dat duidelijk zijn. Mm-hmm. Wij in de Nederlandse krijgsmacht, wij zeggen een professional. Wij zijn professionals, maar een professional is iedere dag bezig om beter te worden. En op de dag dat je daarmee stopt, ben je opgehouden om goed te zijn. Dat moet uiteindelijk de houding, de attitude zijn binnen een krijgsmacht. En dan moet je dus ook iedere keer in die spiegel kijken. Dan moet je dus al je acties moet je evalueren. En wij leren dus jonge leidinggevenden om met hun club te evalueren en jezelf dan ook kwetsbaar op te stellen. En laat die club dan ook maar zeggen wat ze van jouw actie vonden of van jouw besluiten vonden. Uiteindelijk word je als club, als team daar veel sterker en beter van. En onderbouw je uiteindelijk het vertrouwen. Maar ik zie ook buiten de krijgsmacht dat er best af en toe geëvalueerd wordt. En dan wat Mart zegt, ja, ze zien dan nog wel lessen, maar wat ze ermee doen is de grote vraag. Maar wat ik ook heel vaak zie, is dat één ding wordt vergeten om te evalueren. En dat is het leiderschap.
Ja.
Terwijl je daar heel veel winst kunt halen.
En cruciaal leren we elke week hier in de podcast natuurlijk.
Ja. En dat gebeurt, denk ik, natuurlijk onder de oppervlakte. Er zullen er allerlei discussies en gesprekken lopen, maar uiteindelijk wordt er niks mee gedaan volgens mij.
Misschien voor we naar de ontwikkeling aan de Oekraïnse kant gaan, is er een harde of een dure les die jullie misschien zelf hebben geleerd tijdens je carrière? Het moment waarop je in de spiegel keek en dacht, ja, dat kan anders, dat kan beter.
Poeh. heb je even?
Ja, ik bedoel, daar kun je een boek
elke
over
dag
schrijven.
Ja.
Heb ik al een boek over geschreven trouwens. Maar laat me een hele concrete noemen die hiermee te maken heeft.
Ja.
Ik was commandant van het bataljon Limburgsjagers uit Zeedorf. En we gingen naar Hohenvels. Hohenvels is een oefentrein. Dat is zeg maar één grote paintball game. Dat is één groot met computers en laser nageboden oorlog. Dus het is net alsof het echt oorlog is. Alleen vallen er geen echte doden. Maar
ja, dit moeten we even uitleggen. Maar anders dan begrijpen de luisteraars het niet.
Mm-hmm.
Dat betekent dus dat op bijna alle wapens en wapensystemen zit een laser die, als jij de trekker overhaalt, dan straalt hij een lasersignaal uit naar de tegenstander en die heeft een ontvanger.
Ja, het is net als een spelletje. Wat
als je met een bedrijf uit het lasergamen.
Dus, maar die laser, als jij die ander raakt, dan kun je hem bijvoorbeeld een mobility kill geven, een voertuig. Dan kan hij niet meer rijden. Maar je kunt hem ook een capacity kill geven. Dan is hij gewoon eigenlijk dood.
Ja.
Om het maar simpel te zeggen. Ja, dus het is as close as you can get to reality.
Ja.
Sorry, Mart. Maar
en je vecht daar tegen een vijand. Dus daar zitten Amerikaanse eenheden, maar die treden op als Russen. Dus als je met een bataljon daar van 800 man zit en je hebt zelf 20 tanks, dan gaan ze jou met een veelvoud van 3 aanvallen. Dan krijg je 60 tanks.
En die lui doen niks
op je
anders,
af. Hè? En
die iedere week, iedere maand.
En die hebben geen kaart nodig. Hè? Die rijden blindelings elk pad op. En wij komen dan maaglijk in dat terrein. Dus elke keer werden de Nederlandse eenheden aardig, zeg maar, op een nummer gezet. En wij kwamen daar met het bataljon en we dachten, nou weet je, ik heb een plan. Ik denk dat de vijand daar gaat aanvallen en dan ga ik mijn opstellingen ga ik daaraan relateren. Dus ik was van overtuigd dat ze wist. Maar ik had een officier in mijn staf, dat noemen we de S2, dat is de inlichtingofficier. Die weet alles van de vijand. En zei tegen mij, ik denk niet dat de vijand dat gaat doen. Ik denk dat de vijand wat anders gaat doen. Nou, dan krijg je eigenwijze Marten Kruijf. Die zegt, nou ja, prima. Ik denk dat ik gelijk heb, dus we gaan het dan zo uitvoeren. En wat gebeurt er natuurlijk? Die Amerikanen vallen aan en doen precies zoals die kapitein had voorspeld. Ja, dus wij worden aardig uit de boksen gegooid, zeg maar. En 's avonds werd het geëvolueerd. Want het mooie is, het is niet alleen een lasergame, maar je kunt ook evolueren. Dus je hebt camerabeelden, je hebt satellietbeelden waar iedereen bewoog. Je kunt je radioverkeer opnemen. Dus alles wordt geëvolueerd met een ervaren mentor.
Ja,
dus
die... Sorry dat ik weer onderbreek, maar voor die tijd was het gewoon degene met de grootste bek die had gelijk.
En de witte armband, maar dat is een ander verhaal. Maar... Je kunt dus wel zeggen, ik heb dit gezegd. Nee, dan start er een bandje op. Nee, je hebt dit heb je
gezegd. Ja, komt er ook niet onderuit.
Ik zat op die plek, ik kon die tank niet zien. Nou, die tank die reed 20 meter voor je langs. Dus je had je wel kunnen zien. Dus dat is vrij pijnlijk. Je gaat gewoon met de billen bloot. Zo simpel is het. Dus ik zat er 's avonds. En die evaluatie komt en die hulplui. Ja, dat is eigenlijk niet zo'n slim plan. Ik zeg, nee, ik had hartstikke fout. Sorry, maar ik had hartstikke fout. En dat had eigenlijk 2 effecten. Eerst is dat je ervan leert. En het tweede is, ook als commandant moet je af en toe gewoon kwetsbaar opstellen. En zeg je, ja, sorry, ik heb het gewoon fout gezien. Nou, gaan we anders doen. Gaan we van leren met z'n allen. En het is precies, dat is het pijnlijke deel ervan. Maar het is ook een investering in de toekomst als je dat durft te doen. En dat heeft me in het verloop van die tijd, maar ook van mijn loopbaan ontzettend veel geholpen.
Nou ja, dan moet ik ook met de billen bloot.
Nou, als je nog eentje hebt.
Ja. Maar, nou ja, voor mij een hele wezenlijke en eigenlijk een beetje rampzalige. Want ik had van mijn ouders al lang geleerd dat je mensen met respect moet behandelen. Maar ja, dan ga je naar de militaire academie. En daar blijkt dat een grote mond ook wel makkelijk is in zo'n internaatsysteem. Mm-hmm. Ik bleek een natuurtalentje, dus ik kon er wel wat van. En ik begon dat normaal te vinden. En toen ik dus baas van 40 in Splitge werd, ja, ik kon echt mijn mensen gewoon verbaal afbreken.
Ja.
En dat deed ik een keer op een dag op de kazerne. En toen stond er een oude Jean-Major, die keek toe en die kwam later naar me toe. En die, ja, ik zal het lang verhaal kort houden, maar ik had al diep respect voor die man. En die man die zegt alleen maar tegen me, luitenant, zo praten die ook. Die soldaat die u vanochtend zo uitgekafferd heeft, denkt u echt dat hij nog iets voor u doet als u er niet bij bent? Nou, dat zette mij aan het denken. Want hij zei me dus gewoon van, ja, je behandelt je mensen gewoon niet met respect. En verwacht je dan dat ze jou gaan vertrouwen en dat ze alles voor je doen? Ik was de ezel. Hè? Ik moest even mijn kop een paar keer stoten. Maar deze man die ramde me midden voor. Dat ben ik nooit meer vergeten.
Nee. Laten we met deze lessen indachtig ook even kijken naar de Oekraïnse kant. Hè. We hebben al besproken die ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt sinds 2014. Maar hebben jullie in de afgelopen 15 maanden ook ontwikkeling gezien aan Oekraïnse zijde? Waarin hebben zij zich ontwikkeld?
Nou, in ieder geval in het begin van de oorlog zag je het resultaat van waar Mart het over heeft gehad. De opleiding die ze hebben gehad, de manier van denken, de manier van plannen. Veel creativiteit, veel flexibiliteit, ruimte voor commandanten op de werkvloer om beslissingen te nemen. En dat heeft ze, ja, bijvoorbeeld de mogelijkheden gegeven om bij het vliegveld in bij Hostomel heel snel een tegenactie op te zetten tegen die Russische luchtlandingseenheden. Dat heeft ze de mogelijkheden gegeven om die troepen die noord van Kiev aankwamen, om die op hele creatieve wijze, wij noemen dat manoeuvreren, ja, om die aan te pakken. Dus het adaptieve vermogen is heel groot geworden. En dat zetten ze nog steeds door. En dat geldt niet alleen voor de krijgsmacht, maar het geldt daar ook een beetje voor de samenleving. Want misschien kunnen mensen zich nog wel herinneren de beelden van keldertjes waar gewoon burgermonteurs bezig waren om civiele drones aan te passen om ze door de militairen te laten gebruiken. Dus het werd wel een beetje de houding in het hele land. Ik moet zeggen dat vond ik erg goed van de Oekraïners. Ze wisten ook dat ze moesten proberen hun schaarse luchtverdedigingsmiddelen en luchtstrijdkrachten, die moeten we wel proberen zo goed mogelijk overeind te houden. En die les hadden ze verdomde goed toegepast. Want toen de Russen eenmaal kwamen, ja, we hebben het de vorige uitzending ook over gehad. Toen hadden ze zowel verspreid over het land, zoveel mogelijk verdekt opgesteld, mobiel. Dat zijn lessen die fantastisch hebben uitgepakt.
We kregen een luisteraarsvraag via Twitter. Wat meer over de hardware van lessen leren. Roodbroek 1 heet hij. Schrijft ons het volgende. Het lijkt erop dat de drone inmiddels onmisbaar is geworden. Klopt het dat Oekraïne zich dit meer realiseert dan Rusland? En wat kan er de komende maanden met betrekking tot drones nog gaan gebeuren?
Ja, Roodbroek 1?
Ja.
Doe een beetje denken aan zijn codenaam uit de Koude Oorlog. Weet je? Roodbroek 1, hier Roodbroek 2 over. Ja. Doe een beetje aan denken. Maar hier praat je over de fysieke kant van oorlog voeren, over materieel. En daar hebben we langzamerhand al 12 game changers gehad. En de laatste game changer was de Storm Shadow.
Ja.
Maar wat je ziet is, als je even uitzoomt, dan zie je dat iets revolutionairs op het slagveld wordt heel vaak gevolgd door iets contra-revolutionairs. Dus je krijgt drones en dan krijg je contra-drones. Je krijgt tanks, je krijgt anti-tanks. Je krijgt wapens die heel snel vliegen. Hè? Die raketten van de Russen, die mag 4, mag 5 halen. En die worden dan weer neergeschoten door een Patriot-missaal. Dus elke oorlog kent actie en reactie in fysieke zin. Dus ik denk dat de Russen zich heel goed realiseren wat het belang van drones is. Absoluut, die gebruiken ze zelf ook. En uitgebreid. En het is niet voor niks dat ze die ook proberen te kopen. En onder andere ook, daar is slager van Iran. Alleen de vraag is nou zo'n middel, is dat nou beslissend? Nee, het is veel meer in oorlogstijd dat het actie is, reactie. En cruciaal is, hoe snel kun je reageren als er wat nieuws op het slagveld is en hoe ga je daarmee om?
Ja. Maar dan wil ik wel zeggen dat, voor zover wij het kunnen zien,
ja,
weten de Oekraïners meer te halen uit de capaciteit van dronen dan van drones dan de Russen. En ze gebruiken ze ook op alle niveaus. Van civiele kleine handgelanceerde drones tot de hele grote jongens. Dus de Oekraïners halen er wel heel veel winst uit, om het zo maar zeggen. Maar ja, het is wat Maart zegt. Er komen dus tegenacties. Zo simpel is het. En 10 jaar terug was er bijna geen radar te vinden die een drone kon detecteren, laat staan dat hij kon zeggen wat voor een drone het was. Op een gegeven moment is er een radar die we bij de Nederlandse landmacht ook hebben, de Squire, die is aangepast. En die kon op een gegeven moment ook echt drones detecteren, maar ook selecteren en zeggen van nou, het is die drone. Nu zijn er al meerdere radars die dat gewoon kunnen.
Laten we ter afsluiting van dit onderwerp ook even naar onszelf kijken. We hebben het natuurlijk nu gehad over de lessen die Rusland trekt uit deze oorlog. De lessen die Oekraïne eruit trekt. Wat kunnen wij als Westen eigenlijk leren van deze oorlog? En doen we dat ook?
Nou, ik hoop het wel. Want we hebben in ieder geval laten zien dat we eenheid betrachten. En dat is iets wat Poetin zwaar onderschat heeft. Hij heeft ook onderschat dat die eenheid ertoe leidt dat wij de Oekraïne steunen. We hebben geleerd dat we toch wel onze bijdrage aan de NAVO gewoon netjes moeten doen.
Bij als Nederland is dat, hè?
Ja, want eigenlijk is toch wel weer duidelijk voor iedereen. Ik ben 4, 5 mei heb ik het gezien, maar ik ben daarna nog bij een happening geweest rond de slag om de Grebbeberg en de slag om de residentie. En daar zie je dat mensen weer begrijpen van jong tot oud dat vrede, vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend is. Je moet er wat voor doen. En de regering heeft die keuze ook gemaakt. We gaan weer naar de 2% bijdrage aan de NAVO toe. En dat is misschien wel de grootste les die we hebben geleerd. Maar ik hoop dat we ook in de gaten hebben dat wat de Oekraïners nu ook weer geleerd hebben. Als er een oorlog komt, er is geen veilig achtergebied. En we zullen dus ook nog eens een keer moeten kijken hoe we dan gewoon ons grondgebied en de cruciale infrastructuur, hoe we die beschermen mocht dit ooit weer aan orde komen. Want dat soort dingen, de bescherming burgerbevolking, de BBB, dat soort dingen, is toch allemaal wel ver uit het blikveld gegaan.
Kijk, wij barsten van de lessons identified. En we hebben heel weinig lessons learned. Als je kijkt wat we van Afghanistan hebben geleerd, echt in de organisatie, dan is dat veel minder dan dat we hebben geconstateerd wat we beter zouden kunnen doen. En
waar ligt dat aan?
Nou,
is dat weer dat moeilijke in de spiegel kijken?
Nou ja, laat ik een voorbeeld noemen. Dat is wel een leuke. Ik kwam terug uit Afghanistan, had er een jaar gezeten en Peter droeg mij op schrijf op wat je daar hebt meegemaakt. En ik heb daar een rapport over geschreven, meer dan 100 pagina's. Ik had toch een paar maanden vrij. En dat heette Van Eredivisie naar Europese voetbal. En er stonden een aantal
Had ik wel de inschatting gemaakt dat Mart een tijdje nodig had om de accu weer op te laden.
Ja, dat was een hele goede inschatting. Maar er stond bijvoorbeeld in dat je heel veel oefening in het Engels zou moeten doen. Want wij zijn niet zo goed in Engels als dat we denken. Een hele simpele. Dus Peter zei, weet je, je gaat gewoon alle oefeningen, grote oefeningen in Engels doen. Klaar. Nou ja, Peter zwaait af. Ik zwaai af. Ik word een jaar geleden word ik gevraagd om in Den Haag in een commissie te zitten om Afghanistan te evalueren na 15 jaar. En dat gebeurt dan door een extern bureau. Dat vond ik al raar. Hoe gaan we met een extern bureau doen? En ik zeg, ja jongens, volgens mij hoef je niet te evalueren, want er ligt hier gewoon een rapport. Dat kun je zo ophalen. Een rapport was weg. Was nergens meer te vinden.
Jeetje, maanden werk.
Rapport. Denk, ja, weet je, als je zo met lessen omgaat, dan heeft het ook weinig zin. En volgens mij heeft het niet alleen te maken met de wil om het te doen, maar ook de wijze waarop ze zijn georganiseerd. Je moet ook een beetje auftragstactiek in je vredesorganisatie zeggen. En zeggen tegen die commandant van de marine of van de luchtmacht of van de landmacht. Joh, hier heb je de vrijheid, hier heb je de middelen. Leer ervan en doe het snel. Als je alles centraal moet leren, dan slaat alles dood, net als doorgeklopte slagroom.
Dan kijken we nog even naar volgende week. Dan praten we natuurlijk verder. Hoe verwachten jullie dat we dan hier zitten? Waar ga je op letten de komende dagen?
Nou ja, ik ga ervan uit dat Zelensky nu even in zijn land blijft.
Yeah.
Dat ze daar echt de afweging gaan maken van wanneer gaan we het offensief en waar beginnen. Langzamerhand wordt het weer zo goed en ook het terrein. Want dat we een tijd lang is het gewoon heel erg zompig geweest. Ik denk dat de beste omschrijving is. Dus ja, de omstandigheden beginnen langzamerhand qua terrein en weer prima te worden. Om met grotere eenheden georchestreerd op te treden. Dus ik ben zeer benieuwd of we de eerste tekenen gaan zien.
Ik ga vooral even naar Bachmoed kijken. Dat is één. En het tweede is naar de luchtafweer. Er zijn wel heel veel signalen dat de eerste hypersonen raket van de Russen afgelopen week echt is neergehaald door een Patriot. Maar gisteren kwam het nieuws dat er 6 van die hypersonenwapens uit de lucht waren geschoten. Terwijl de Russen zeiden, we hebben een Patriot-batterij
uitgeschakeld.
Dat ligt zo ver uit elkaar. Dan natuurlijk iedereen zegt van, wat is hier nou aan de hand? En ik ga komende tijd even heel goed volgen van, wat is er nou gebeurd? Wat is daar nou aan de hand? Hè? Want het zou propaganda kunnen zijn aan beide kanten. Het zou dus kunnen zijn dat de Patriot helemaal niet zo effectief is. Het zou ook kunnen zijn dat de Patriot heel effectief is.
Ja. Maar koppelt het ook aan dat verhaal dat ze al storm shadows uit de lucht hadden?
Ja, precies, precies. Maar dit is concreet. Hè. Je zag de beelden. En de vraag is, wat is nu de echte schade aan? Ik ga eens even kijken, wat is nou die effectiviteit van de luchtafweer echt geweest op zich van het wapen van de Russen? Want als Oekraïne in staat zou zijn om ook de meest moderne Russische wapens uit de lucht te gaan schieten, dan is dat voor jouw beveiligd weer achtergebied cruciaal.
Het woord game changer wil ik niet zeggen.
Nee, Mart. Ik heb het bewust vermeden.
Gaan we niet doen. Oké, we praten volgende week verder. Je luistert naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kruijf. Wil je hen iets vragen? Mail dan naar veldheren@cortimedia.nl. Corti Media is dat. En vragen insturen kan ook via Twitter op @veldheren. Je kan ook nog luisteren naar Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl/veldheren. Daar praten we verder over geleerde lessen en beantwoorden we nog meer van jullie vragen. Bijvoorbeeld een vraag van Jeffrey Verwij. Hij vraagt zich af of er niet misschien een mogelijkheid is om de Wagnergroep aan de kant van Oekraïne en de NAVO te krijgen. Nou, we gaan straks over doorpraten. Ben je benieuwd wat Mart en Peter daarover zeggen? Luister dan naar vriendvandeshow.nl/veldheren. Deze podcast vind je onder andere op Apple en Google Podcasts en in Spotify. Vergeet je niet te abonneren. Laat een recensie voor ons achter. En volgende week dan zijn we er weer. Tot dan.